Amsterdam FM presenteert...
Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Rechtstreeks vanuit Scheltema. Dit is Scheltema Live, het lunchprogramma voor wie wil weten wat er speelt. Presentatie Annemienke van der Velde.
Je hoorde net een deel van For Sephora van het Rosenberg Trio met Birelli Lagraine. En vandaag wordt het een hele speciale aflevering van Scheltema Live, zo vlak voor de zomer. We beginnen met een uitgebreid gesprek dat Luc Drosten had met Irene Ypenburg. Zij is een zeer veelzijdige en multigetalenteerde Amsterdammer. Kunstenaar, webdesigner, fotograaf, schrijver, gitarist, zangeres, noem maar op. Ze bracht onlangs een cd uit met Gypsy Jazz. Op deze cd zingt en speelt ze met onder andere de beroemde Noesje Rosenberg. En omdat het bijna vakantie is, herhalen we de aflevering van Hanengekraai, waarin Elisabeth Bierens de Haan zich opwindt over het fenomeen PlayStation. Maar eerst spreekt Luc met Irene Ypenburg.
Mijn naam is Luc Drosten en ik zit tegenover een, ja, misschien toch wel Amsterdams fenomeen. Irene Ypenburg, hartelijk welkom.
Ja, dank je.
Ja, ik wil niet overdrijven, maar je hebt zo ontzettend veel gedaan. En als Amsterdam FM zijn naam als cultuurzender eer aan wil doen en recht wil doen, dan moet je toch in ieder geval een keer de revue passeren. De directe aanleiding voor dit gesprek is je cd, die uit is.
Ja.
Wat al heel bijzonder is, want je wordt in het jaar 70.
Ja, ja.
En je brengt voor het eerst een cd uit.
Ja.
Maar je hebt in het verleden ook zo ontzettend veel gedaan voor het culturele leven in Amsterdam. Je bent schrijver geweest voor meerdere kranten. Ik zou je bijna ook een soort onderwijspionier kunnen noemen. Daar gaan we het misschien nog even over hebben. Je bent kunstenares ook. En hebt niet alleen in Amsterdam, maar ook tot verder buiten en in het buitenland ook geëxposeerd.
Ja.
En sinds een aantal jaar en na wat omzwervingen, vooral actief, en dat is dus de aanleiding voor dit gesprek, binnen de wereld van de gypsy jazz.
Dat klopt, ja.
En dan moet ik eerlijk zeggen dat je zelf degene bent geweest die mij daarin heeft geïnitieerd. En ik zal niet de enige zijn die niet heel bekend is met het genre. En toch zullen ook heel veel mensen het soort muziek wel eens gehoord hebben. Irene, wat is gypsy jazz?
Het is eigenlijk, het komt vandaan bij Django Reinhardt, die in 1953, geloof ik, als ik hoop dat ik me niet vergis, overleden is. En Sinto, dus wat mensen zigeuner noemen, maar van de Sinti uit België. Ja. En hij speelde voor zijn gevoel gewoon jazz, geen zigeuner jazz of zo, maar gewoon jazz. Maar hij had een heel specifieke manier van spelen en een opvatting over hoe je ritme kunt spelen. En omdat hij bij een brand in zijn woonwagen zijn hand ernstig verbrand had en nog maar 3 vingers kon gebruiken, waar hij ongelooflijk snel en goed alle akkoorden mee kon pakken en melodieën kon spelen. Dat is echt niet normaal, eerlijk gezegd, zijn linkerhand.
Ja.
En daardoor is er een speciale stijl ontstaan. Dus nu zijn er heel veel mensen, Django Reinhardt is als het ware de voorganger, de uitvinder van het hele genre gypsy jazz.
Ja,
en dus bij alle Sinti en mensen die deze stijl spelen, wat heel veel gewoon niet-Sinti zijn, is Django Reinhardt is het grote voorbeeld. En daar komt het dus vandaan eigenlijk. Het is het ritme in gypsy jazz is ritme heel erg belangrijk. De ritmegitarist is in plaats van wat bij andere genres een drummer is. Dus je zal heel zelden tegenkomen dat een gypsy jazzband speelt met een drummer of met een cajon. Dat vinden ze allemaal te veel herrie. Want de gitarist die neemt die taak op zich.
Precies, dus eigenlijk gypsy jazz zonder gitaar bestaat niet.
Nee, dat klopt. Ja, dat is zo. Gitaar is het voornaamste instrument. En er zijn ook heel veel mensen die waanzinnig geniaal solo's kunnen spelen en zo. Dat hoort er een beetje bij. Dat absurd goede soleren en heel snel kunnen spelen. Het hoeft niet allemaal snel te zijn. Er zijn ook prachtige lyrische stukken en er wordt ook heel veel heel mooi poëtisch gespeeld. Maar de gitaar is het hoofdinstrument. En dan dus 2 gitaren eigenlijk, solo en ritme. Die kunnen elkaar afwisselen. En dan daarbij meestal een bas. En dan kun je nog variëren met accordeon, viool, waar je maar saxofoon, wat je maar leuk vindt.
Klopt het dat het een genre is waar je altijd vrolijk van wordt?
Ik wel. En ik hoor dat van andere mensen ook. Het is heel apart. Maar zelfs als er een liedje, het meest is instrumentaal. Maar er zijn ook veel nummers die bedoeld zijn om te zingen. En zelfs als het eigenlijk een droevig nummer is, word je er toch vrolijk van. Er zit altijd een soort positieve sfeer in.
Wat doet het met jou? Wat was je aantrekking met gypsy jazz?
Ik had hetzelfde als wat ik van heel veel andere mensen hoor. Je begint ermee en je kan er niet meer mee ophouden. Want ik begon dus zo'n 9 jaar bijna, denk ik, geleden überhaupt met spelen. Maar er zijn massa's mensen die spelen al hun hele leven, of die hebben conservatorium gedaan of weet ik veel wat, geven sigarenles, wat ik zeg, gitaarles. waren gewend een heel ander genre te spelen, maar vanaf het moment dat ze gypsy jazz aan het uitproberen zijn, willen ze er niet meer mee ophouden. Het is, ik weet het niet.
Verslavend.
Ja, het is op een bepaalde manier verslavend. Misschien ook door het sociale aspect, want je speelt dus of ritme of solo. Je hebt altijd mensen nodig om mee te spelen. Dus het is altijd gezellig.
Ja, het wekt ook wel een beetje de indruk iets voor een in-crowd te zijn, want het is natuurlijk, het woord zegt het al, gypsy jazz. Dus je verwacht daarbij dat het met name zigeuners zelf zijn die het spelen. En toch ben jij eigenlijk als totale outsider daar ook totaal deel van gaan uitmaken.
Ja.
Hoe zit dat? Is het muziek die toch minder van een subgroep is dan mensen misschien denken? Of hoe zit dat?
Het is heel verwelkomende muziekstijl eigenlijk. Omdat iedereen altijd blij is om mensen te hebben om mee te spelen. En de lat wordt ook heus niet altijd heel hoog gelegd. Want toen ik nog helemaal niks kon, toen was ik toch overal welkom om mee te spelen. En nog steeds kan ik eigenlijk helemaal niks vergeleken met de mensen met wie ik samenspeel. Het is alsof ik met de Sinti-mensen die ik ken in elk geval helemaal op één golflengte zit. Het voelt zo veilig voor mij. Ik ging voor het eerst naar een klein festival in Tilburg, georganiseerd door Nigro Grunholz. Ik kende helemaal niemand. Ik wist helemaal niks. Ik wist ook niet wie was of zo. Er zijn allemaal grote namen, maar daar had ik geen flauw benul van. En er stonden wat kraampjes waar mensen wat dingen verkopen en zo. En toen zag ik een kraam, zeg maar, met tweedehands violen en gitaar. En daar stond een mannetje in. En toen ging die meneer die daar van wie die kraam was, die ging een beetje gitaar spelen met iemand anders. En die speelde een liedje wat ik kende. En toen werd ik meteen, want ik ben laaiend enthousiast over die muziek. En toen ik het net leerde kennen, ik kende geen grenzen. Ik wilde continu spelen. Ik kon wel 9 uur achter elkaar spelen zonder pauze te houden. Wow. Niet normaal. Dat doe ik nou niet meer, maar dat kon ik toen wel. Dus ik hoorde hun spelen. Ik zei, wacht, het liedje ken ik ook. Even mijn gitaar halen. Ik rende ergens heen waar ik mijn gitaar had gestald, kwam terug en ging meespelen. En elke keer zei ik, nog een liedje. En toen later bleek dat het heel bekende mensen waren van de Piotto's, wat een heel beroemde band is geweest. Dat die mensen waren al oud toen ik met hun zat te spelen.
Ja. Nou, we gaan misschien maar eens luisteren naar een van de nummers van je plaat. Ik wil daar zometeen nog verder op ingaan. Dat is een titel waarin je begeleid wordt, onder andere door Noesje Rosenberg. Nogal een grote naam binnen die wereld.
Noesje Rosenberg is een held, ja.
Waarom?
Een van mijn enorme... Ja, ik heb een paar helden hoor, maar hij is er een van. Nou, in de eerste plaats omdat het zo'n fantastisch mens is met zo'n mooi hart en ja, gewoon een goed mens. En... dan zullen andere mensen zeggen in de nog eerstere plaats, hij is in dit genre de allerbeste ritmegitarist ter wereld. En dat is onbetwist een feit. Niet, dat vind ik niet alleen, dat is gewoon echt zo. En hij is dus de ritmegitarist van het Rosenberg trio. Dus ja. Hij speelt normaal gesproken met Stokkelo Rosenberg en Nonni. Nonni. Ja.
Waar blijkt zijn genie uit?
Zijn manier van spelen. In de eerste plaats kan hij alles, maar het is heel subtiel en verfijnd en tegelijkertijd ijzersterk, heel krachtig. Dus hij kan heel zacht spelen, maar heel krachtig. En het is ook, ritmisch is het gewoon, ja, er zijn zoveel variaties en moeilijke en ingewikkelde dingen die je kan voorzien en dat schudt hij allemaal zo uit zijn mouw. Maar zijn muzikale opvatting van hoe hij iets moet spelen, dat komt op mijn cd niet helemaal tot z'n recht, want daar kan hij niet tot z'n recht komen, dan heeft hij weer andere muziek voor nodig. Maar het is extreem, is heel erg mooi.
We reizen voor het nummer af naar New York, want je bent een erg internationale vrouw.
Ja,
dat gaan we het zo meteen nog over hebben. Dat nummer heet Bryant Park Swing.
Are you walking around? Don't know what to do. Don't know where to go. Feeling miserable and blue. Don't worry. Don't worry. Is the sun shining bright? But your heart not feeling light? Do you walk in a haze? 'Cause you're lost in the maze of your mind. The maze of your mind. Come to Bryant Park, where life is easy. It doesn't matter who you are. Just lie down and let the buildings swirl around you like drunken hippos in the sky. Can I be that other girl, or just as well that other guy? It doesn't really matter who, anyone but I. Oh, let me be in Bryant Park, where I'm no longer blue. In Bryant Park, life is easy. It's always cappuccino time. It's good to stay another day, 'cause it will take your blues away. It's good to be in Bryant Park. Thank you. Don't know where to go, feeling miserable and blue. Don't worry, don't worry. Is the sun shining bright, but your heart not feeling light? Do you walk in a haze, 'cause you're lost in the maze of your mind? The maze of your mind. Come to Bryant Park, where life is easy, it doesn't matter who you are. Just lie down and let the buildings swirl around you, like drunken hippos in the sky. Oh, can I be that other girl, or just as well that other guy? It doesn't really matter who, anyone but I. Oh, let me be Bryant Park, where I'm no longer blue. In Bryant Park, life is easy, it's always cappuccino time. It's good to stay another day, 'cause it will take your blues away. It's good to be in Bryant Park. Good to be in Bryant Park.
We luisteren naar Bryant Park Swing van Irene Ypenburg, die hier tegenover mij zit. Nummer over New York. En ja, dat sluit eigenlijk wel goed aan bij, denk ik, jouw wereldburgerschap. Hè?
Ja.
De hele cd is ook bijna een wereldreis.
Ja, ja.
Er is dit nummer bijvoorbeeld, dat zich dus afspeelt in New York. Maar andere nummers spelen zich bijvoorbeeld af in Parijs of in Amsterdam. Ben je altijd al van jongs af aan getrokken geweest door het internationale, het wereldse?
Ja. En als kind vroeg ik al aan mijn vader of ik een nacht in een hotel mocht in mijn eentje. Want daar verlangde ik naar, dat gevoel van op reis zijn. En dat reizen, dat is zodra ik een vrij mens was en op de een of andere manier het geld bij elkaar wist te schrapen, ging ik op reis. En dan ging ik ergens ook wonen. Dus ik woonde in New York, of een aantal maanden dan. En dan nam ik dansles, jazz en zangles. En toen nog geen gitaar, dus het was niet bij me opgekomen. Maar ik deed dansen en zingen. Wat deed ik nog iets? Ja, tekenen deed ik natuurlijk. Tekenen en schrijven deed ik voor mijn werk al.
Ja.
Dus ik heb altijd zo'n heel pakketje van artistieke beroepen bij elkaar gehad.
Ja.
Dus dat is 1979 begonnen en eigenlijk nooit meer helemaal opgehouden. Daarna Peru, Rusland. En ik ging elke keer de taal leren van het land waar ik naartoe wilde, omdat ik dan dat verbond met werk en ik wilde met de mensen kunnen praten.
Hoeveel talen spreek je dan? Of heb je gesproken?
Nou, ik heb heel veel talen geleerd, maar je vergeet ze natuurlijk ook weer als je het niet meer nodig hebt. Dus Russisch, dat ging redelijk, maar dat was in 1980 of zo.
Ja.
En Spaans kan ik nog wel. Japans was ik mee begonnen, dat ging ook redelijk. Kon ik nog niet echt praten, maar Russisch wel. Spaans kan ik nog goed een gesprek invoeren, Engels, Duits, Frans gaat redelijk. Chinees heb ik redelijk gesproken. Italiaans probeer ik steeds weer opnieuw op te frissen, maar dat kan ik niet erg goed. Maar ik vind alle talen eigenlijk leuk, eerlijk gezegd. En wat ik nu dus heel leuk vind, is de taal van de Sinti, ja, Romanes. En dan wil ik woord voor woord weten wat ik zing.
Is het meer gedreven?
En je pakt het op omdat je mensen hoort praten. En dan ben ik zelf liedjes in die taal gaan schrijven. En dan moet je weer een paar zinnetjes geholpen worden door iemand. En ik weet al dat ik 9 was en dat ik aan mijn moeder vroeg of ze alsjeblieft van nu af aan alleen maar Jiddisch met me wilde praten, want ik wilde die taal leren. Maar mijn moeder was getraumatiseerd door de oorlog om de hele tijd Jiddisch met me te kunnen praten, dus dat ging niet door. Toen ging ik Jiddische liedjes leren. En later waar Anja, mijn zusje, die zat op het gymnasium, die leerde Latijn en Grieks. En dan zat ik die alfabetten te leren. Dan zaten we aan tafel huiswerk te maken. Of zij zat huiswerk te maken. Vond ik leuk, dan ging ik het Griekse alfabet leren. Ik weet nu niks meer van allemaal. Maar dus dat talen leren, dat heb ik altijd gewild.
Ik zit bij je thuis op dit moment. En aan de muren hangen ook je eigen kunstwerken. Ja. Waar je een aantal jaar geleden nog mee hebt geëxposeerd.
Ja, dat klopt. Ja.
In China.
Ja, ja, ja.
Dat is toch ook wel heel bijzonder. Hoe is dat gebeurd?
Ja, ik ging eerst naar de universiteit in Nijmegen om daar een cursus Chinees te doen. Omdat ik vond dat mijn hersens te veel aan het versuffen waren en ik wilde mijn hoofd opfrissen. En toen dacht ik, oh, Chinees, dat is leuk. Dat heb ik altijd al willen leren. Nou, dus ik ging daar een cursus doen. toen leerde ik daar eigenlijk dat je ook in Beijing een spoedcursus kon doen, of een soort intensieve cursus kon doen. En toen dacht ik, in China, dat is nog leuker. Dus ik in China, in Beijing, een intensieve cursus Chinees aan doen. Maar ik was er net een boek aan het schrijven over de relatie tussen cultuur en identiteit. En adoptie speelde een grote rol in dat boek, omdat het daar heel erg speelt, dat thema, bij geadopteerden. En in Nederland was in die tijd 66% van alle geadopteerden waren Chinese kinderen, Chinese meisjes met name.
Over welke periode gaat dat?
2009. En toen bood iemand me aan om me mee te nemen naar een kinderhuis voor kinderen van gevangenen, van Chinese gevangenen. Kinderen worden anders straatkinderen, daar is niks voor geregeld in de Chinese maatschappij. En toen dacht ik, ja, daar moet ik toch wat voor doen. Dus toen ging ik een stichting oprichten zelf en die heette Kunst voor Sun Village. Dus dat huis heette Sun Village. En dan ging ik kunst verkopen voor Sun Village. En toen werd me die tentoonstelling in China aangeboden in een 300 jaar oud paleis. Dat was zo leuk. Ergens in een vrij centrale plek in Beijing. Ja. Wow. Maar waar de vraag over ging, weet ik niet meer.
Nou, de vraag was dus inderdaad, hoe kwam je in China terecht?
Nou, zo kwam ik in China terecht. Oh ja, en zo leerde ik. Oh, toen ging ik Chinees oefenen, dat was het. Ik woonde toen in Nijmegen. En toen wilde ik mijn Chinees verbeteren. En dacht, dat kan je het beste doen door met een native speaker te spreken. En die had ik via de universiteit allemaal opgetrommeld, gevonden. Via het bureau buitenland van de universiteit. Toen had ik 8 Chinezen die hun PhD in Nijmegen kwamen doen of zo. En ik ging elke dag met iemand oefenen. Een uur Nederlands, want zij wilden graag geholpen worden met Nederlands. En een uur Chinees praten. En nou, daar leer je heel veel van. Ja, maar ik kon allemaal hele nutteloze dingen zeggen. Want ik had met hele leuke mensen contact, maar die ook bijzondere dingen deden. Dus ik kon in die tijd dingen zeggen als, ik ben vandaag depressief, want ik heb 46 ratten doodgemaakt. Dat is wel heel bijzonder als je dat kunt zeggen, ja. In het Chinees. Maar je hebt er verder niet veel aan. Dus zo leerde ik die taal. En zo leerde ik mensen kennen, Chinese mensen. En zo werd ik uitgenodigd bij een andere tentoonstelling in Xi'an. Ik moest live tekenen daar op die tentoonstelling. Iedereen kwam om me heen staan. 50 mensen om je heen. Dan moet je daar even een tekening uit je mouw schudden. Maar dat deed iedereen. Dat was, nou ja, het was een heel bijzondere ervaring. Ik was de enige buitenlander. Ik snap ook helemaal niet hoe je internationaal kunt zijn en tegelijkertijd een traditionele Chinese kunstenaar. Dus die vrienden van mij zeiden, jij bent eigenlijk het enige internationale aan deze hele tentoonstelling.
Je lijkt wel een chameleon die zich heel erg aanpast, ja, aan de lokale bevolking. Nou, en of het nou over de Sinti gaat of over de Chinezen. Het is alsof je er ineens gewoon bij hoort.
Dat is waar. Dat was daar ook zo. En dat was in Peru ook zo, waar ik rondreisde om verslag te maken van ontwikkelingsprojecten die ik heb opgezocht. Ik wilde eigenlijk ook in het ontwikkelingswerk iets gaan doen. Met name voor straatkinderen. En daarom wilde ik ook goed Spaans spreken, want ik wilde niet afhankelijk zijn van een tolk, maar echt met kinderen, ja, kunnen praten en met hun ouders en mensen die gewoon niet veel geleerd hebben. Maar ik weet nog dat mensen zeiden, oh, dat is een gringa ergens op zo'n afgelegen gebied, weet je wel, net zoiets als een gacho, de buitenstaander.
Ja.
En, of in Joodse mensen, een goi, iemand die niet hoort bij, ja, bij wie jij bent. En toen zeiden die andere mensen met wie ik was, ja, maar dit is een goede gringa. Dus dat is denk ik eigenlijk mijn motto van mijn leven. Ik ben een goede gringa. Ik hoor er niet echt bij, maar ik mag.
Ja, wordt, ja, een nummer dat op je cd staat. Een cd die trouwens heet, dat heb ik nog niet gezegd, Love It All. Wat een van de nummers ook op de cd is. Is een nummer in een taal die ik niet thuis kon brengen. Dat heet Anmiroji. Wat voor taal is dat?
Dat is dus de Sinti-taal, Romanes. Dat, ja. En Anmiroji betekent in mijn hart. Ik vind op zich wel mooi om even te zeggen waar het nummer over gaat.
Ja.
Want niemand zal het verstaan. Het gaat over de dankbaarheid die ik inderdaad ook oprecht voel. Voor de vrijheid die ik heb. En ik denk ook dat veel mensen zich niet realiseren dat je eigenlijk altijd al... Dat geldt niet voor iedereen op de hele wereld en in alle omstandigheden. Maar in zekere zin ben je vrij. Je kunt alles wat je doet is je eigen keuze. En dus ik zeg daar of zing daar van, ik ben heel erg gelukkig. Alles om me heen zingt een liedje van geluk. De wind en de bomen en zo, de vogeltjes, zingen allemaal een liedje van geluk. Want ik kan leren of werken, praten of zwijgen. En ik kan houden van wie ik wil, ja. In het kort samengevat.
En het leuke is dat in het boekje bij de cd ook de inhoud van de niet-Engelstalige nummers wordt uitgelegd.
Ja.
Dus feitelijk is het op die manier toch toegankelijk voor ook mensen die een minder grote talenknobbel hebben misschien. Ja. We gaan luisteren aan Miro G.
An Melodie, Iba Riba, me parke wo man von Freiheit da. Iro ka oni cerke ne, me sheno de pe. Lauter tummen ne, jali giri von Bach. Mecho me jo, schaffe me lerne. Rakve of achtir, me kamo oye nego, oy me kamo.
In de Sinti-taal hoorden we door Irene Ippenburg hier tegenover mij. Ik zit bij haar thuis. Ik zei net al, je schreef vroeger, maar je schrijft nog steeds.
Yeah.
Laten we het daar ook nog eens wat over hebben. Je hebt een hele lange staat van dienst als schrijfster.
Mm-hmm.
Wanneer ben je professioneel begonnen met schrijven?
Dan was ik 28 of zo. Ik zou het gaan tekenen voor de Taptoe, toen een kindertijdschrift. En toen werd ik opgebeld door de redactrice. Die vroeg of ik een stukje wilde schrijven over kindertheater. En dus sindsdien schreef ik voor de Taptoe en de Jippo. En toen zou ik met de Trans-Siberië Express gaan en daar ook voor de Taptoe een verslag van maken. Een stuk over schrijven, voor kinderen geschikt. En toen vroeg Paul Arnoldussen van het Parool, die deed toen de pagina Gogum, zo'n jongerenpagina, of ik voor hun ook over de Trans-Siberië Express wilde schrijven. En toen vroeg Paul ook aan me om te schrijven over wat hij toen noemde geniale kindertjes. Dat was toen een heel onbekend verschijnsel nog, hoogbegaafdheid. Ik wist er ook nog niks van. En ik ging me inlezen. En toen vond ik dat zo'n belangrijk onderwerp dat ik zei, kan ik niet nog een stukje over schrijven? Want dat is eigenlijk gewoon echt een serieuze zaak. Die kinderen hebben het heel moeilijk en de ouders ook. Omdat het onbekend is en mensen niet weten hoe je met een slim kind moet omgaan. Nou, dat mocht, maar toen dacht ik, nee, eigenlijk beleidsmakers moeten hiervan weten. Dus wat lezen die? Die lezen onderwijs en wetenschap van NRC. Dus ik belde NRC op en ik zei, ik heb dat en dat onderwerp. Toen mocht ik voor hun 1,5 pagina in onderwijs en wetenschap schrijven. En toen ben ik ook voor de NRC blijven schrijven en wat later voor Trouw en Intermediair. En voor al die kranten heb ik ook getekend.
Zit er een gemene deler in de thema's waar je voor die kranten over schreef? Was dat met name ook bijvoorbeeld hoogbegaafdheid of dingen die betrekking hadden op het onderwijs?
Ik heb heel veel over hoogbegaafdheid geschreven, later met Frans Munks, met wie ik daarna ook nog getrouwd ben. Ik heb altijd geschreven voor onderwijs en wetenschap voor de NRC en voor de achterpagina. Dus humor was altijd een rode draad. Er waren nog geen computers toen ik begon met schrijven. Dus ik ging altijd mijn stukje brengen naar de redactie van Parool. Die zat tegenover de Volkskrant in de Wieboudstraat. Het was heel gezellig, stond een grote espresso-apparaat. En dan ging Paul of iemand anders ging dan van die kleine kartonnen bekertjes met espresso voor me halen. En dan zaten we met z'n allen de hele tijd espresso te drinken, die heerlijk smaakte.
En dan stuiterend aan.
En allemaal goede plannen te maken over volgende stukjes. En dan kwam ik er helemaal uit voor, vandaan helemaal tot een nok gevuld met espresso.
Ja, en met ideeën.
En ja, we hadden altijd een hoop ideeën, ja. Ik vond het bij Parool enig. Ik mocht alles doen wat ik wilde.
Je schrijft ook dus nu nog. Wat zijn nu, wat schrijverschap betreft, je belangrijkste bezigheden?
Nou, eigenlijk, het schrijven is niet het allerbelangrijkste nu, maar ik doe het wel voor een yoga lifestyle magazine, Yoga International Magazine. Opgericht door Marcel Witteman. En ik teken voor dat blad.
Ja, je tekent veel.
Ik kan al mijn eieren daar kwijt. Ja.
Hoe zou je je eigen tekenstijl omschrijven? En wijkt die heel erg af van bijvoorbeeld je schilderstijl?
Ja, het is wel geëvolueerd in de loop van de tijd. Ik vind het nu heel leuk om op mijn iPad te tekenen. Vroeger deed ik alles op papier en op schilderlinnen en zo. En ik heb echt plezier in het ontwerpen van posters en het maken van animaties. En daar heb ik dus vrij veel werk van, ook opdrachten gewoon voor animatie om een festival te promoten.
En dat zijn dan ook weer festivals?
Van Gypsy Jazz. Het is allemaal, eigenlijk dankzij internet tegenwoordig. Vroeger had dat nooit gekund, maar nu is als ik iets post op Facebook of Instagram, dan zien mensen over de hele wereld dat. Dus ik krijg ook opdrachten uit de hele wereld, overal vandaan.
Wat enig, ja. En dus ook de mogelijkheid om daar naartoe te reizen soms, of deel te nemen
daar. Ik word uitgenodigd om te spelen. Op festival in Nepal heb ik 3 keer gespeeld en ik heb daar ook alle kunst voor gemaakt op een gegeven moment. En Brazilië heb ik gespeeld en Australië.
Je hebt 20 jaar in Nijmegen gewoond en bent toen weer teruggekomen in Amsterdam. Iets meer dan 10 jaar geleden ondertussen alweer, denk ik.
Ja.
Zou je het opnieuw overwegen om elders te gaan wonen? Of heb je het gevoel dat Amsterdam, waar je oorspronkelijk ook vandaan kwam, toch echt wel de uitvalsbasis is en ook blijft?
Ik denk dat met name het centrum van Amsterdam, dat is eigenlijk in Nederland de enige plek waar ik echt thuis hoor. Ik wilde vroeger altijd wel graag in New York wonen, met name in Greenwich Village. Daar zou ik me nu ook nog steeds wel thuis voelen en in Hongkong ook wel. Maar Amsterdam is wel makkelijk. Ik merk elke keer als ik gereisd heb en ik ben terug, hier weet ik goed de weg. Iedereen spreekt Nederlands, dus wel makkelijk eigenlijk. En het ziet er ook heel prettig uit hier in het centrum, met bomen en grachten en bootjes. En het is zo ontspannen, dus mensen zijn vriendelijk. Het is een hele heerlijke sfeer hier in het centrum. Het is gewoon alsof het altijd feest is, vind ik.
Een van de nummers op je cd is A Rainy Saturday. En dat is een nummer dat geïnspireerd is op Amsterdam.
Ja, op mijn straat eigenlijk. Amsterdam is echt kampioen regenen. En zaterdag is altijd mijn leven lang gewoon gevoelsmatig voor mij een soort feestdag geweest. Dat is mijn dag. En waar ik vaak niks plan, omdat ik het helemaal open wil houden, want ik mag helemaal zelf kiezen wat ik die dag ga doen. En dat begint dan met lekker op straat lopen en denk ik, zal ik ergens gaan zitten, een kopje koffie drinken? En dan voel ik me heerlijk. En als het regent, heb ik ook geen hekel aan. En daar gaat het liedje over. Ja, dat ik me relaxed voel en dat je me niet kwaad kunt krijgen, ook al doe je nog zo je best.
Als mensen nou na de twee nummers die we al gehoord hebben en het nummer dat we zo meteen nog gaan horen, denken van, hé, verrek, dat is eigenlijk hele lekkere muziek. Hoe kom ik aan die cd? Wat is dan het antwoord op die vraag?
Nou, de fysieke cd, die kun je bij mij bestellen persoonlijk. Die ligt hier in een doos op de grond.
Tot zover de glamour.
Ja, klinkt niet erg glamorous, maar zo is het bij iedereen, geloof ik, tegenwoordig. Dus kan je mij een e-mail sturen, ireneipenburg@gmail.com. En Irene Ipenburg aan elkaar. En Ipenburg schrijf je net als het vliegveld of die wijk bij Den Haag. Een Grieks ei, P-E-N-B-U-R-G.
En dan heb je nog een YouTube-kanaal.
Dat is Irene's Gypsy Jazz Adventures. Word lid. Het kost niks en het is echt leuk. Er staan heel veel mini-documentaires op die ik heb gemaakt. Ik was zelfs fotograaf in Carnegie Hall bij een concert. Dus achter de schermen bij Carnegie Hall. En,
fantastisch. Bij wie was dat?
Nou, Stefan Rembel is de muzikant die ook de muziek maakt bij films van Woody Allen. Bijvoorbeeld bij Midnight in Paris heeft hij het nummer Bistro Fada geschreven. En bij de laatste Woody Allen film Alle Muziek. En hij organiseert elk jaar een festival in New York, Django Agogo, met een slotconcert in een grote, bijzondere theater. En hij nodigt mij altijd uit als fotograaf voor dat festival.
En twee nummers op je cd zijn door hem begeleid.
En hij heeft twee nummers, nou ja, begeleid. Hij speelt solo, hè? Hij speelt solo's op twee nummers.
Ja, we zouden de hele cd kunnen spelen, maar dan hebben mensen geen reden meer om hem te kopen.
Nee, dat willen we niet.
Dat moeten we niet hebben.
Koop die cd.
Maar die is dus inderdaad, zonder al te veel moeite, is die te verkrijgen. En hij kan ook gestreamd worden, klopt dat?
Ja, je vindt mij ook op Spotify en Apple en hoe heet, iTunes, hoe heet het ook allemaal. Ja, alles.
Ja, en we gaan eruit met dus het nummer A Rainy Saturday. Geschikt voor iedere regenachtige of niet regenachtige zater of andere dag. Hier in Amsterdam, al luisterend naar Amsterdam FM.
Met Benjamin Herman op saxofoon, niet te versmaden. En Robin Nolan als solo-gitarist. Ja, echt te gek, die twee.
Dat inderdaad genoeg reden om dat ook nog eventjes te vermelden. Irene, heel erg bedankt.
Jij bedankt.
En ik zou zeggen tegen de mensen thuis, gaat dat zien. De genoemde YouTube-kanalen. Er is Instagram, er is Facebook. En we gaan dus eruit met A Rainy Saturday. En de cd die... biedt dus nog een heel arsenaal aan, ook Franstalig, Sinti-talig,
ja, heel goed.
Engelstalig en Russisch-talig materiaal.
I'll have a coffee or just sit and watch the people go by. This day is my day, a rainy Saturday. Nothing can disturb my peace. I'm in the here and now, I feel the rain upon my face. Don't even try to make me angry, cause you won't succeed. Drip, drop, drippity, drop, ba-dip, do-do-do-do, drip, drop, drippity, drop. Drip, drop, drippity, drop. Can't stop to hear what they are saying. Move on to keep the rhythm going. Nothing can disturb my peace. I'm in the here and now, I feel the rain upon my face. Don't even try to make me angry, cause you won't succeed. Drip, drop, drippity, drop, ba-do-do-do-do-do, drip, drop, drippity, drop. Drip, drop, drippity, drop. Drop. Breathe in, breathe out. A moment is down. A moment is now and the place is here. Nirvana was never, ever so near. The pavement and my feet are in a conversation. Can't stop to hear what they are saying. Move on to keep the rhythm going. Nothing can disturb my peace. I'm in the here and now. I feel the rain upon my face. Don't even try to make me angry, 'cause you won't succeed. Drip drop, drippity drop, ba-do-do-do-do-do. Drip drop, drippity drop. Drip drop, drippity drop, ba-do-do-do-do-do. Drip drop, drippity drop, ba-da-da.
Laat doodschieten, ik vind het eigenlijk misdadig, laat ik het zo zeggen. Immoreel, gevaarlijk en geestloos.
Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan.
Hartelijk welkom bij Hanengekraai, een rubriek die digitaal te beluisteren is. En vandaag gaan wij het hebben over een element dat zeker ook met het digitale en de computer te maken heeft, mevrouw Bierens de Haan. Want u wilde als onderwerp aandragen voor deze aflevering de PlayStation. Hoe komt u daar nou bij? Heeft u zelf een PlayStation?
Helemaal niet. En ik kom op dit onderwerp omdat ik nogal wat mensen ontmoet, jonge mensen. En Luc, vertel hem over PlayStation. Ik zeg, wat is het eigenlijk? Wat is PlayStation? Oh, zo'n leuk spel. Heb je zo'n doosje en dan druk je op knoppen. Ik heb gisteren 40 mensen doodgeschoten. Oh, dat is zo fijn. En mijn vriendje heeft er 100 doodgeschoten. Ik zeg, vind je dat leuk? Wat is er leuk aan om dit te doen? Niet in het echt, maar als spel. Wat is de educatieve kant hiervan? En toen ben ik me gaan verdiepen in PlayStation. En er zijn verschillende spellen. Er zijn ook leuke spellen, goede spellen. Ik ben nog helemaal niet klaar met mijn onderzoek naar PlayStation. Maar dit ene element, is dit voor de ziel van het kind goed? En dan zeg ik nee. Komt die handeling niet in je hele wezen? Dus als jij een jaar of 15, 16 bent, word jij dan niet dat jongetje dat op straat loopt en het reuze leuk vindt als daar een bejaarde meneer of een vrouw loopt om die een klap op het hoofd te geven? Is dat niet vreselijk leuk? Want in PlayStation valt die meneer op de grond. Maar wat gek, dat gebeurt hier niet. Die meneer moet naar het ziekenhuis. Die is voor zijn hele leven verlamd. En als je dan 19 bent, en die jonge man krijgt een relatie met een vrouw en die kan niet goed koken en ze krijgt op de kop en op een goede dag steekt hij er dood met een mes. En jongelui lopen met messen rond. Ja, want dat hebben we ook gezien met PlayStation. Je kan ook op andere manieren, je hoeft niet iedereen dood te schieten, je kan ze ook doodsteken. Daar zit een groot gevaar in, maar dat ziet men niet. Want het is natuurlijk big business. Dat is een enorme inkomstenbron voor alle zaken die dat verkopen en de uitvinders hiervan. En dan wordt verklaarbaar waarom er vandaag zoveel agressiviteit is onder jongelui. Voor het minste vergrijp steken ze iemand dood. Je kan het niet stoppen, want dat kan ik zeker niet. Maar ik breng het in deze podcast wel even naar buiten.
Ja.
Van ouders, geef de kinderen een prachtige doos met mooie Rembrandt verven. ga naar de winkel van Beek in Amsterdam of in Zutphen, heb je ook schilderswinkels. Koop een doek, koop een ezel en zeg tegen het kind, nou zie je die mooie bloemen, dan gaan we eens proberen. En als het Karel Appel is, nou zo wat. Die is ook beroemd geworden, ga beginnen. En dat kind leert al mooi te produceren. En dat kind speelt leuk klarinet of ze speelt viool. Maar waarom een hemelsnaam een kind, natuurlijk voor de ouders heel prettig, want die kunnen andere dingen doen. Waarom zet je dat kind uren voor een PlayStation? Ik heb dus natuurlijk gevraagd, hoe lang ben je bezig? Nou, 4 uur, ik ben geen smorgens, het eindigt 's middags. Ja. Moet je even nagaan.
Maar goed, daar zit natuurlijk ook wel een beetje punt.
Is het niet verbazingwekkend? En is het dan ook niet verwonderlijk dat er zoveel agressiviteit is?
Ja.
Als de ouders de kinderen materieel verwennen met de meest krankzinnige dure dingen en ze geestelijk verwaarlozen, deze discrepantie brengt enorme agressiviteit.
Ja.
De ouders die hun kinderen lief hebben, die zeggen je krijgt een PlayStation, maar met opbouwende dingen, dus leuke spelletjes waar je wat van kan leren. Maar wat heb je een plezier van een spelletje dat je mensen doodschiet?
Ja.
Wat is daar...
Wordt wel gezegd, er is natuurlijk een enorme maatschappelijke discussie ook over. Zeker omdat kinderen ook verslaafd raken en zo eraan. Er is heel veel kritiek op. Tegelijkertijd zijn er dan ook onderzoeken waaruit blijkt, en dat vind ik zelf dan enigszins hoopgevend, want echt veranderen kan je toch niet, dat kinderen bijvoorbeeld wel door dat soort spellen ook bijvoorbeeld indirect en zonder dat ze het zelf doorhebben, werken aan bijvoorbeeld hun coördinatie, om iets te noemen.
Nou, ik geloof er helemaal niets van deze wetenschappelijke onzin. Ik zeg gewoon, en dat is de spirituele kant. Een kind gedijt goed met de natuur, met mooie dingen. Een hondje in huis, een leuke poes die de kinderen moeten verzorgen. Levende haven. Juist niet mensen doodschieten, maar mensen liefhebben. En de kinderen al heel vroeg leren, doe jij dit even zo? En ik zal je laten zien hoe je dit doet. Een opbouwende opvoeding, die heb ik genoten. En die hebben mijn kinderen in mijn klas. En het was een tijd net na de oorlog en net het randje van de laatste oorlogsjaar. En we hadden materieel weinig, maar geestelijk werden we uitstekend gevoed. We hadden bijen op het dak en de korven en de honing, noem maar op. Dat is opbouwend, dat is voedend voor de ziel. Maar als je een kind virtueel mensen laat doodschieten, ik vind het eigenlijk misdadig, laat ik het zo zeggen.
Immoreel,
gevaarlijk en geestloos.
Ja.
En het gekke is, laatst ontmoet ik iemand, en die is helemaal niet rijk, helemaal niet een beetje arm. Dat is, dan zeg je rijk van geest en arm van materie. Dat was hier wel het geval. Maar opeens zegt die mevrouw, ja, Jantje krijgt een PlayStation en hij wil dit en dat. Ja, dat kost toch even 600 euro. Ik zeg, wat zegt u? 600 euro voor die rommel?
Ja, wat zei die mevrouw toen?
Ze was boos. Ik zeg, maar wat een en u hebt het niet. Ja, maar voor mijn kind moet ik dat toch doen. Want als hij bij mij niet doet, dan gaat hij naar vriendjes. Nee, ik heb het al gekocht en het is, het is duur. Hoe vind je dit?
Ja, het is herkenbaar omdat die kinderen mee willen in wat de vriendjes ook doen.
Ja, wat de omgeving ook doet. Ja,
natuurlijk, iedereen wil natuurlijk binnen de groep vallen.
Ja, dus het versterkt elkaar. Sterk zijn en zeggen, je krijgt het niet klaar, afgelopen uit.
Ja.
En dan gaat dat kind weer knikkeren en er wordt weer gehoepeld. Dus toch enig hoepelen. En diabolo, wat is dat leuk? Dat is goed voor je coördinatie.
Diabolo?
Diabolo.
Dat betekent duivel. Dat vind ik helemaal niks voor u.
Nou, dit was diabolo.
Wat is dat?
Met 2 stokken en een touw. En dan diabolo erin. En hups, de lucht in. En dan weer opvangen. En dat was enig.
Maar dat heet, dus is goed. Het is officieel dus een duivels spel. Diabolo.
Ja, dat het zo heet. Diabolo. Ja. Ik zeg het al wel goed. Diabolo, ja, diabolo.
Geen idee. Ik ken het niet. Het zal wel iets van uw tijd zijn.
Ja, het was van mijn tijd. Het is een element dat gooi je met een touw en 2 stokken gooi je de lucht in. Moet je opvangen.
Ja, ik weet al wat u bedoelt.
Ja, en nou, dat is opbouwen. Dat is leuk. Het kind is buiten. Hoepelen is ook leuk. Dat ding hoepelt over tot waarheen. Waarom zijn die oude dingen, waarom zijn ze er niet meer? Omdat het oud is?
En je kan ook gewoon urenlang hanengekraai luisteren. Dat is ook een vrije tijdsbesteding.
Ja, en dan krijg je geen staar. Want nee. Je staart de hele tijd naar die televisie. En daarom hebben veel mensen staar. Creatieve dingen doen. Met het kind leuke dingen doen. Waarom breien we niet meer? Waarom haken we niet meer? Ja. Waarom kantklossen we niet meer?
Bunnen. Ja.
Laat die kinderen eens even gewoon haken, pannenlappen haken. Enig. Het is leuk, je krijgt een mooie pannenlapje, ontwerpt allerlei ontwerpen. Kijk, dat is creatief.
Mm-hmm.
Pannenlappen maken is beter dan 100 mensen doodschieten.
Nou, dat is misschien een mooie conclusie.
Dat is een mooie. Ja.
En nog één laatste vraag, heel kort. Heel u heeft het net over uw, dus over het ontwikkelen van staar door het scherm. Hoe zijn uw eigen ogen?
Nou, dan zeg ik touch wood. Ik ben 85, even touch wood afkloppen. Mm-hmm. Goed. Maar ik zorg ook goed voor ze. Kijk, ik ga dan even het nieuws zien en dan ga ik even naar radar kijken. En dan zet ik het af. Ja. Ik blijf niet hangen. Heleboel mensen die blijven hangen en denk ik, wacht tot er iets goeds komt.
Ja.
En dan hangen ze de hele avond, maar ondertussen kijken die ogen naar een scherm.
Ja.
En dat scherm is geen filmscherm. Dat weten ook een heleboel mensen niet. Het is opgebouwd uit puntjes. Het zijn straalpunten. Als je televisie kijkt, dan moet je een goede afstand. En af en toe eens even de kamer in kijken.
Ja.
Dat je ogen even, oh ja, dat is die leuke vaas. En dat is die leuke klok. En dat is goed. Maar blijf je constant kijken, dan krijg je geheid last.
Ja.
Afgelopen, afzetten. Weg ermee. En dan gewoon een boek lezen.
Zo.
Niet een boek, digitaal boek, is ook gevaarlijk. Ik ken iemand die heeft 2000 boeken op zo'n kleine tablet. Heel klein, ik heb het gezien. De pest voor je ogen. Maar die mevrouw heeft ook last van de ogen. Maar ze, moet je luisteren, Luc, dat moet iedereen voor zich weten. Ik heb mijn lichaam, ik heb mijn leven lief, mijn lichaam lief. En het is niet zo mooi als de schepping. Alles wat geschapen is. En dat behandel ik met zorgzaamheid.
Ja, een gezonde geest in een gezond lichaam.
Ah, daar heb je het.
Ik dank u weer, mevrouw Wieris de Haan, voor deze bijdrage. En volgende week zijn we er weer.
Dank aan jou.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Wilt u reageren? Mail naar hanengekraai@amsterdamfm.nl en uw bericht komt terecht bij mevrouw Wieris de Haan. Luisterde naar Scheltema Live. Dit programma werd gemaakt door Luc Drosten. Montage en eindredactie door mij. Ik ben Anneminke van der Velden. Dank aan Irene Ippenburg en Elisabeth Bierenstaan. U dank voor het luisteren en tot de volgende.